Van harte welkom bij de Boekenbreek. Leuk dat u kijkt naar een gesprek of een interview of een waanzinbar van Blue Tiger Studio. Ik val u even lastig met nieuws, want wij gaan weer een titel herdrukken. Een van de allereerste titels uit ons fonds, deze. En wij hebben bedacht dat we ter gelegenheid daarvan, en om dat natuurlijk te kunnen betalen, weer een fantastische actie voor u klaar moeten gaan maken. En ook een beetje omdat wij net een fantastisch nieuw boek in ons fonds hebben gekregen. Het einde van de vrouw van Carrie Grass. Daar zult u binnenkort veel meer over horen. Of u kunt al terugkijken naar andere uitzendingen hierover. Met de vertaalster bijvoorbeeld. En we hebben nog iets. Gabriele Kubi, De Seksuele Revolutie. Een boek wat bijna op is en ook niet meer herdrukt gaan worden. Het contract is afgelopen. Deze is echt voor het laatst. En daarom hebben we de titel uit het fonds gehaald. Hij is niet meer te koop, behalve in deze bundel. Met onder andere de gezond verstandstukjes en onze allereerste titel over feminisme. De bevoorrechte seks, het eerste boek van ons fonds. Daar zijn we mee begonnen. Vlak daarna kwam het vaderloze tijdperk, die we dus nu wel gaan herdrukken. En die vijf boeken noemen wij dus nu de Lentejeukbundel. Een kwinkslag met de lentekriebels. Het heeft allemaal betrekking op seksualiteit, gender, wokewaanzin, vaderschap, moederschap, kinderen. Noem het maar op. Vijf boeken voor de prijs van 3. En allemaal omdat we die ene heel graag voor u willen herdrukken. In de webwinkel van de Blauwe Tijger staat deze nieuwe bundel nu aangekondigd, de Lentejeukbundel. En dan hopen we dat u ons beloont zodat we dat mooie boek, Het Vaderloze Tijdperk van Van der Does de Villebois, kunnen herdrukken. Hartelijk dank en veel plezier met verder kijken naar de uitzending van Blue Tiger Studio waar u naar aan het kijken was. Out on the edge of the silence and noise, where truth has been sold and they cage your voice, there's a roar in the dark. The sound. Studio, Adi Wort, Groningen. De Provence van Nederland. Sigaartje van een goede vriend gekregen gisteravond bij de sigarenclub. Ik doe even die zonnebril weer op hoor, want normaal gesproken zit ik nooit met zonnebril in de zon, heb ik al vaker gezegd. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je een filmpje opneemt, dat u dan tegen knijpende ogen aankijkt. Ja, misschien is dat nou niet helemaal jovel. What's wrong with knijping ogen? Nogmaals welkom. De Waanzinbar is even gesloten. Of u moet deze heerlijke natuurstenen tafel uit Oxford voor Waanzinbar aanzien. En dat kan natuurlijk ook. Why not? Het is mijn buitenbureau in mijn Provence van Nederland. Daar is het ooit begonnen. De hype van de Provence. Ik hoor hem nu overal. Dat is leuk. De Provence van Nederland, Groningen, Aduard. Ik hoor het overal terug. En dat is leuk, want ik heb dat natuurlijk gewoon gedropt een keer. Omdat wij hier een setje hadden gebouwd. Eigenlijk begon dat met het kampement van Nico. Dat is eigenlijk geüpgrade naar een echte Provence. Er staan prachtige rozenstruiken in. Prachtige potten. En we hebben hier een hele mooie Franse lemen vloer van dat lime, ook in die lime kleur, hebben we hier gelegd en dat is knetterhard. En dat is leuk, dat is mooi. Dat is echt een beetje Frans. Komt ook uit Frankrijk, dat soort leem. Het is een fijne plek. Dus daar is de Provence van Nederland geboren. Ja, we hebben minder leuk nieuws vandaag en we hebben gewoon het ouderwetse geopolitieke nieuws. Minder leuk nieuws is dat wij, zoals ik al had verwacht, een beetje stilletjes toch moeten doorvechten met onze rechtszaken, want het vonnis is vroeger gewezen dan ze beloofd hadden. Het zou in juni of juli zijn en het kwam van de week in huis en het was geen goed nieuws. Het was net iets minder absurd dan het vonnis in eerste aanleg. Eigenlijk is opnieuw nu voor de tweede keer onze hele verdediging, onze aanval, want wij zijn natuurlijk de eisers, is onze hele aanval en hele argumentatie totaal genegeerd, net als in de eerste aanleg. De rechters hebben zich vooral bezig gehouden met de staat en hun verweer. En dat was op de zitting natuurlijk al goed te zien. Dat ging er ook, nou ja, niet stevig, maar wel kritisch aan toe. Die kritiek lees je ook wel in het vonnis. Dus dat, daar kunnen we ook wel mee door. Alleen, het punt is dat wij in onze eisen niet in het gelijk zijn gesteld. Simpelweg omdat onze hele argumentatie genegeerd is. Onze hele pleidooi, net als een eerste aanleg. Eigenlijk doet alleen de staat ertoe. En als de staat kan zeggen van ja, maar het was wel, het is ongeveer wel redelijk gefundeerd. En de rechter, die gaat daar dan gewoon in mee. Zo gaat dat. Maar ondertussen zitten we lekker met een sigaartje die ik had gekregen van een goede vriend gisteravond op de sigarenclub. En dat is een Epicuur nummer 3 van Oyo de Monterey. En als u sigarenkenner of liefhebber bent, dan weet u dat het hier gaat om een Cubaantje. En die mag er wel zijn, dat is lekker. Is eigenlijk wat minder geschikt voor buiten, omdat hij heel subtiel is. Maar het is toch goed. Ik had beloofd dat ik hem vanochtend zou opsteken, dus dat doe ik dan ook. En camera's aan en dan gaan we. We hebben ook heel interessant nieuws. En dat is dat Catherine Austin Fitz, die ik nu al een paar keer op rij heb genoemd in de Waanzinbar. En die ik ook uitgebreid ga bespreken in epoch nummer 23 over het Caesarisme en de Copernicaanse wending in de geopolitiek of in de wereldpolitiek. Ja, die heeft bij Tucker Carlson gezeten in een ontzettend goed gesprek. Was heel leuk. Ik heb hem nog niet helemaal afgekeken, maar er zitten zoveel interessante dingen in. Natuurlijk ook wat persoonlijke, privé dingen. Haar geloof komt aan bod. Waarom niet? Dat doen wij ook. En ze heeft leuke en interessante dingen gezegd over ondergrondse steden en infrastructuur die gebouwd zijn in Amerika. Over triljoenen dollars die verdwenen zijn en die dus ergens zijn buiten de officiële kanalen. Dus waar zijn die? Nou, daar heeft ze een idee van waar die zijn. Daar geeft ze dus ook informatie over in dat interview. En ze heeft het over de bank der banken, waar wij het ook al heel vaak over hebben gehad in de afgelopen jaren in de Waanzinbar en andere programma's met Riepke, met Pieter Parlevliet heeft daar heel veel over gepubliceerd. Komt allemaal uit deze tijd dat Riepke, Pieter en Jolanda en ik hier veel over samenwerkten. En ik ging natuurlijk tijdens mijn laatste reis door Europa even op bezoek bij de BIS. Daar zijn beelden van, dat is ook leuk. De BIS, de Bank of International Settlements, werd opgericht in de jaren of vlak na de Eerste Wereldoorlog om de herstelbetalingen van de verslagen Duitse keizer, het Duitse, nieuwe Duitse Duitsland, om dat te regelen. Dus er moest geld van Duitsland naar Engeland, Amerika, Frankrijk, wie dan ook maar herstelclaims deed in die tijd. En die BIS die zorgde daarvoor, maar dat was niet het enige, want die BIS is hiervoor opgericht om het internationale betalingssysteem te settelen. Dat was er toen nog niet. Dus dat heeft de BIS geregeld. En dan komen we eigenlijk weer bij dit boek, wat wij nu aan het vertalen zijn. Hoe de Britten het communisme uitvonden en de Joden er de schuld van gaven. Dat gaat niet alleen maar over communisme en niet alleen over Joden. Integendeel, het gaat vooral over de eeuwige rol van Engeland, Groot-Brittannië in de geopolitiek. En ook aan de BIS lagen er twee banken ter grondslag, maar vooral één. En dat is de Bank of England. De bank waar ook de nieuwe Canadese premier heeft gewerkt. Ik weet niet meer hoe die heet, maar de opvolger van Trudeau, die hem ook al een tijdje heeft waargenomen, hij heeft de verkiezingen gewonnen, gaat nu Canada leiden, komt uit deze stal. Bank of England heeft hij gewerkt. En volgens mij, en daar moet ik er even van af zijn, heeft Friedrich Merz ook voor zoiets gewerkt. Maar al die geldjongens zitten overal. Draghi. In Italië zitten een paar van die bankenjongens. Overal op belangrijke posities worden financiële lui met een verleden in de bankenwereld neergezet. In de BIS heb je bovenaan, op de bovenste verdieping, heb je de Financial Stability Board. Waarschijnlijk het hoogste orgaan van de FSB, de hoogste orgaan van de BIS. Klaas Knot zit daarin. Dus die heeft een hele belangrijke functie. Pieter Parlevliet heeft hem daar al een keer over aangeschoten op straat. Toen dat aangekondigd werd en toen zou hij nog anderhalf jaar moeten wachten voordat hij daar terecht kwam. Toen werd die functie al aangekondigd en dat Klaas Knot als directeur van de Nederlandse Bank daar uiteindelijk zitting zou nemen in het toporgaan van de BIS. En dat is allemaal heel interessant en Catherine Austin Fitz ziet dat dus ook. En zij focust zich vooral op al die verloren dollars en over dat digital control grid wat over ons uitgerold wordt. En dat is ook heel belangrijk. Dat is ook voor ons natuurlijk gewoon de molensteen om onze nek. Dat is dus de strop waar we ons hoofd in hebben gestoken. Maar die BIS die doet veel meer. Dus er zijn allemaal heel veel interessante dingen. En al die lijntjes die lopen steeds weer via de Fed en de private eigenaren van de flats naar de Bank of England in Londen, de City. Dus er zit een clubje mensen bij die globalisten die dit wil en die dit allemaal doorjaagt. En in epoch nummer 23 heb ik dus een groot artikel over het Caesarisme en de opkomst daarvan. En probeer ik een aantal oorzaken daarvoor aan te wijzen. Onder andere het belangrijke jaar 1971. Niet alleen het WEF is toen opgericht, maar als u epoch leest of gelezen hebt, dan weet u wat er nog meer gebeurd is in dat jaar. En daar ga ik dus op door. Het is eigenlijk toch een soort vervolgartikel geweest op een aantal eerdere artikelen. En dat is leuk, dat maakt het interessant. Het Caesarisme artikel gaat natuurlijk ook over Oswald Spengler. Hij is de uitvinder van de term Caesarisme. Hij heeft ook uitgelegd wat de Caesar figuur is. Nou, daar ben ik ook uitgebreid op ingegaan. En daar gaat die Oswald Spenglers wereldvisie zaag ik door. Wat blijft er dan van dat Caesarisme over? Nou, toch wel tamelijk veel. Ook al is de wereldvisie van Oswald Spengler, de Weltanschauung, toch wel een hele andere. Nietzscheaans, manicheïstisch, amoreel, niet immoreel, maar amoreel. En dat heeft nadelen en voordelen, dus die zaag ik helemaal door in dat artikel van de komende epoch. En dat is leuk, maar we gaan eigenlijk even terug naar Catherine Austin Fitts bij Tucker Carlson. Ik heb een fragment eruit gehaald en ik hoop dat YouTube dat laat staan en dat het dus niet gecopyright is door Tucker Carlson. Maar als het blijft staan, dan gaat u er naar kijken, want zij zegt daarin twee hele belangrijke dingen.
Well, I've never heard that before. So you believe, going back 30 years, that people in the U.S. government and in the finance world wanted money for space.
Yeah, it wasn't U.S. government. It was the central banking. If you look at the center, if you look at the group of people who meet through the BIS.
What's that?
The BIS is the Bank of International Settlements, and it's the central bank of central banks.
Where is that located?
It's in Basel, Switzerland, and it has 63 of the most powerful central banks as its members, and the New York Fed and the Fed are both shareholders. They became shareholders in 1994.
What's the purpose of the Bank of International Settlements?
Okay, so there are two things you need to know about the Bank of International Settlements.
I'm not sure my brain's big enough for this, but keep going.
It is.
Okay.
It has sovereign immunity.
What does that mean?
It's above the law.
It's its own country.
Right. It's its own country. It has its own police force. And essentially, other than one of its staff being in a car accident or, you know, minor things, no one has the legal authority to move against it. Okay? It has sovereign immunity. That's number one. Number two, it can move money and hold it on its bank, on its balance sheet and manage money secretly. So if I want to, I'm grossly oversimplifying, if I want to steal $21 trillion from the U.S. government and park it on the balance sheet of the BIS, it can move it anywhere in the world and it can keep it on its balance sheet secretly.
Why would there be an organization? First of all, where does its power, like who empowered it to have sovereign immunity and the right to?
It was created after World War I and sort of collected its powers and got going in the 30s. And it was created in theory to manage the reparations of the German government. But if you read the real history, it was because the Bank of England and the central bankers wanted an entity that had sovereign immunity. They wanted to be able to move money secretly. So, for example, if you look at what happened during World War II and all the money that was moving back and forth between the Germans and Americans, you know, Dulles was over in Switzerland helping to manage all these transfers back and forth. So there's a wonderful book called The Tower of Basel by a wonderful Hungarian journalist where he documents and describes the whole history of the Bank of International Settlements. And if you want to understand power in this world, understanding how the Bank of International Settlements and the plumbing of the central banking system works is very, very important.
I've always been worried that if I knew more that I would become mentally ill.
No.
No.
So I just have to say that reality is sort of the door that you open to find real solutions. So there are real solutions, and the biggest obstacle to implementing them is nobody wants to face it. So I used to have a pastor who would
nobody
say,
wants to face the truth of how things
nobody
actually
wants
work.
To face the truth. And I understand that, because the hardest thing I ever had to do, Tucker, was look in the mirror and say, I'm the patsy. I was the assistant secretary of housing. I didn't know, and I went along, and I didn't face this. I should have seen this faster. I should have said, I'm the patsy. And it was, it's sometimes it's harder than facing death to admit that you've been part of, you know, a big lie and you've been tricked.
As someone who advocated for the Iraq war on television, I've lived this to some extent.
Oh, no.
Yes, I did.
Well, you know, part of facing this is you have to forgive yourself. You really have to. But I used to have a pastor who would say, if we can face it, God can fix it. Because you have to understand, we can't fix it. There are many, many things we can do to change the course. And I believe ultimately freedom can prevail. And there's many things we can do to help that happen. But ultimately, this is a spiritual war, and you have to call on God. You have to call on the divine. And that's where the battle is ultimately going to be decided. And that means, literally, I believe this is true, the divine intelligence cannot go to work unless we're willing to face it. You know, we have to look at it. We have to pray. We have to ask for help. And we have to deal with it. And the solutions, the real solutions, will be cultural. There'll be millions of people acting in their own life, refusing to be controlled, you know, individually. So
very, very wise what you just said. I think it's true. And thank you for saying that.
Catherine Austin Fitz zegt dat de BIS een soevereine immuniteit heeft. En dat is een heel belangrijk kenmerk van de BIS. Dus zij zijn ontraceerbaar voor alle overheden, et cetera. Alleen maar centrale banken zijn erbij aangesloten. Dus ze zijn helemaal immuun voor wat voor vervolging dan ook door andere overheden. Er zijn volgens mij 63 centrale banken wereldwijd aangesloten. Waarvan alle grote banken, dus ook van de BRICS, Brazilië, China, Rusland, waarvan het lidmaatschap wel sinds 2022 bevroren is, maar ze zijn niet eruit gegooid. Dat kan eigenlijk ook niet. Dus daar zitten eigenlijk alle grote centrale banken van de wereld bij aangesloten. Volgens mij is inmiddels India er ook bij. Mexico, dat is echt een enorm ding. En als je alle grote centrale banken van de wereld hebt, dan kunnen de kleine centrale banken wel denken van wij gaan niet bij de BIS. Maar elke transactie moet alsnog dan via een van die andere grote centrale banken verlopen. Dus de BIS domineert het monetaire systeem. En dat werpt een aantal vragen op. Hoe vrij is Rusland en hoe vrij zijn de BRICS? Hoe vrij is China in die handelsoorlog met Trump? Ja, hoe vrij is Trump zelf? Daar kun je allemaal een vraagteken achter zetten. Zeker omdat we dat de vorige keer ook gedaan hebben. En onder andere naar aanleiding van Catherine Austin Fitz' eigen video's, de Money and Market Updates, ontzettend leuke serie. Moet je je wel voor abonneren, maar het is echt een ontzettend, gewoon een supergoeie serie. Elke week of drie keer in de maand, elke week behalve de laatste vrijdag, komt hij online. Ze hebben een eigen balance sheet waar ze onzichtbaar voor ieder ander in de wereld ongelimiteerde hoeveelheden geld op kunnen zetten. Dus zij kwam erachter dat er trillions of dollars misten op de Amerikaanse begroting vanaf de jaren 90. En vooral sinds de Patriot Act, dat was helemaal een giller om geld weg te sluizen. Waarheen? Het geld was ontraceerbaar en haar enige verklaring is dat vanwege deze unieke functie van de BIS in Basel het geld daar gestald is. En dat kan alleen maar wanneer je de BIS vertrouwt. Met andere woorden, de BIS is gewoon nog steeds Bank of England en de Fed samen. Want die zijn het begonnen destijds. En de andere landen hebben zich erbij aangesloten. Maar de Fed en de Bank of England zijn de founders van de BIS. En dat was bedoeld om Duitsland leeg te roven. En dat wordt nu gebruikt om Amerika leeg te roven. Of heel Europa. En dat kan allemaal, want zij kunnen het. Ze zegt ook duidelijk dat in haar gesprekken met beambten van de BIS die zij gehad heeft, die ze geïnterviewd heeft. Ze hebben de technologie, dus ze kunnen het maken. Zij beheersen het internationale financieringssysteem. En dat is interessant, dus zij hebben een eigen balance sheet. Ja, dat is niet te traceren, dat is niet zichtbaar. Ze kunnen geld stallen waar ze willen. Ja, dus je kunt je afvragen hoe onafhankelijk ook een Trump is. Catherine Austin Fitz lacht erom. Die zegt, Trump is gewoon een loopjongen van de bankiers. En dat kan ze wel aardig onderbouwen, vond ik. De laatste uitzendingen die wij besproken hebben in de Waanzinbar en in de vrijdagvloggen. Want er zijn volgens mij twee vrijdagvlogjes over gedaan. En dan heb je eigenlijk een soort wereld voor je, waarin het geopolitieke spel en het financiële spel twee verschillende dingen zijn. Want ja, hoe moet je alles combineren anders? Het is een tweesporen wereld waarin in de financiële wereld alles gedomineerd wordt door de BIS. En dus door de Fed en de Bank of England samen. Maar dat is niet het enige, want China en Rusland en de BRICS gaan toch aardig onafhankelijk hun gang in geopolitiek opzicht. En in geopolitiek opzicht zie je dat zowel Amerika als Engeland, als Europa eigenlijk aan het verliezen is en aan de verliezende hand is. Dus de ontdollarisering, die mensen praten over de-dollarisering, maar het is eigenlijk de ontdollarisering van de wereld, die is hard gaande. En ja, wat zou die BIS dan eigenlijk nog voor functie hebben? Hoe machtig is die BIS dan nog? He, dus er zijn een tal van vragen die dit oproepen. Maar Catherine Austin Fitch laat vooral merken dat vooral voor Amerika, zij praat voor de Amerikanen bij Tucker Carlson. Zij woont natuurlijk grotendeels hier in Nederland, in Stavoren. En werkt ze met haar Nederlandse team aan haar video's en aan haar magazine, de Solari Report. Een fantastisch werk. Europa is nu min of meer de proxy van Londen gebleken. En Londen ligt in de clinch met Washington op geopolitiek niveau. En waarom zou dat niet ook gevolgen hebben voor de samenwerking van die twee in de BIS zelf? Als die twee daar de dienst uit maken en de rest haalt de schouders er een beetje over op wat daar allemaal besloten en bekonkeld wordt. Als zijnde van, ze zoeken het maar uit daar, want alles wat in Basel gebeurt, dat gaat langs Moskou, Peking en Mumbai en hoe het ook allemaal mag heten, langs heen. En heeft eigenlijk weinig invloed. Dus dat de geopolitieke situatie een hele andere is dan de financiële situatie, dat is gewoon eigenlijk een slecht nieuws voor Europa en voor Amerika. Want de wereld ontdollariseert. Maar Amerika en Europa plegen gewoon een totalitaire coup tegen de eigen burgers. En via dat financiële systeem, via die bank van international settlements en alle technologie die ze daar hebben, krijgen wij natuurlijk in Europa in september al de CBDC's. En in Amerika is Trump ongelooflijk hard bezig om stablecoins in te voeren als nieuwe backup van de dollar. De goudkoers is al sinds 1971 losgelaten. Dan verraad ik natuurlijk een beetje de vraag uit het begin van de video. Maar dat is wel hard nodig, wil de dollar ook maar iets blijven voorstellen. In die ontdollariserende wereld zal er toch een soort nieuwe backup moeten zijn. Want de dollar zelf is niet meer de backup van de wereld. Dus als de dollar dat niet meer is, moet de dollar iets hebben om zichzelf te backuppen. En dat worden die stablecoins. En in Europa wordt dat de CBDC's. En dat is natuurlijk alleen maar bedoeld niet om de euro te redden of de dollar te redden. Nee, dat is alleen maar bedoeld om het digitale grid, het controlegrid, over ons uit te werpen. Dus een ontzettend mooi stukje van Catherine Austin Fitch bij Tucker Carlson. Past weer mooi in de serie die we aan het maken zijn, naar aanleiding van de nieuwe epoch die verschijnt. Want daar gaat het natuurlijk over. Dit is het nieuwe thema. Die komt in eind mei, begin juni in huis. We werken er nog aan. Hij is bijna druk klaar. Dus de opmaak, et cetera, is bijna klaar. En dan hoop ik dat we hem deze week of de komende dagen naar de drukker kunnen sturen. En dan duurt het altijd een weekje of vier voordat we hem in huis hebben. En nog weer een weekje voordat hij bij u op de mat ligt. Maar als u hem nog niet heeft besteld, u kunt hem los pre-orderen in de webwinkel van de Blauwe Tijger. Of op www.epoch.media. Daar kunt u hem voorbestellen en ook kunt u zichzelf abonneren op het blad. Want u kunt zich abonneren per 4 nummers. Dat betekent dat als u zich abonneert voor slechts €75, bent u 2 jaar lang al lid, verzekerd van de komende 4 nummers. Plus krijgt u een gratis boek, De Bouwmeesters van Europa, een van de beste uitgaven van ons fonds. En natuurlijk ook een beetje qua thematiek het centrum van onze, van mijn wereldvisie, de middeleeuwen en de enorme grondslag die daar gelegd is voor onze beschaving in positieve zin. Niet voor het roofkapitalisme wat ons de laatste 3 eeuwen teisterde in Europa. Onder leiding van Engeland, Amerika en nu Israël en de EU en de NAVO zelf natuurlijk. Dus ga daar vooral even heen, www.epoch.media. Abonneer je daar en dan krijgt u het nummer vanzelf op de mat vallen. We brengen themanummers uit en het is gegaan over vlees, over waar hadden we het nog meer over? De tuin, de moestuin, maar ook over immigratie. En we proberen elk jaar één echt themanummer uit te geven. Plus een vrij nummer met allerlei actuelere bijdragen. Nou, dit wat we nu krijgen staat in het teken van geopolitiek. Over de rol van de EU, de Europese Commissie. En over het Caesarisme. Maar ook een heel katern over kunst. Over de Nachtwacht van Rembrandt. En daar gaat u iets over lezen wat u nog nergens ooit gelezen heeft. Dat is een heel erg diepgravend stuk van Herbert Sanders. En daar ga ik eigenlijk niks over vertellen, want dat is een daverende verrassing. Dat moet een klapper worden. Nou ja, vorige week in de vrijdagvlog hebben we dat ook gezegd. Dat Trump eigenlijk zichzelf zo enorm in de staart heeft gebeten, omdat hij eigenhandig de opbouw van een nieuw Warschau-pact in de stijgers heeft gezet. Eigenhandig. Dat was natuurlijk al heel lang de bedoeling. En natuurlijk heeft Moskou Assad teruggehaald en daarmee Syrië uit handen van Iran genomen. En waarschijnlijk is dat op basis van een afspraak geweest dat Iran in ruil daarvoor weliswaar Syrië verliest, maar in de veiligheidsstructuur van Rusland wordt opgenomen. En dat dreigt nu te gebeuren. Dus Trump zit oorlog te maken en lawaai te maken tegen Iran. Rusland trekt aan de teugels en Trump die blokkeert gelijk en die gaat eerst praten met Iran. En Iran zegt van, zeg het maar. En vervolgens komt dan de eis op tafel dat in ruil voor de opgave van het nucleaire atoomwapenprogramma de Rusland voor de veiligheidsgaranties van Iran naar borg gaat staan. Met andere woorden, als Israël ook maar één kernbom op Iran durft af te vuren of iets wat erop lijkt, dan is Israël van de aardbodem weggevaagd. Zo simpel is het. Of die raketten bereiken Iran überhaupt nooit. Want als de Russische afweerinstallatie in Iran komt te staan, dan komt er gewoon niks de grens over. Daar vliegt gewoon niks naar binnen. Zo simpel is het. Al dat supersonische spul komt de grens met Iran niet over. En daar zorgen de Russen voor. En dan heb je in feite dus gewoon een nieuw Warschau-pact. En dat is hetgeen waar Trump nu voor gezorgd heeft, de facto. Is Trump dan een koekenbakker? Nee, niet helemaal, want hij probeert het allemaal. Hij wint ook dingen voor zijn anti-woke achterban. Daar vallen wij natuurlijk ook onder. En als je die mensen het gevoel geeft dat ze grotelijks aan het winnen zijn, samen met hun winnende president, ja, dan zien ze niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt natuurlijk. En dat is precies wat de bedoeling is van de bankiers. Zijn handen zijn gebonden op zijn rug. De mensen om hem heen zijn eigenlijk allemaal neocons. Ja, dus Mike Waltz, financiële man. Havik tot en met. Dan heb je Piet Hegseth op defensie. Ja, die ligt onder vuur. Waarschijnlijk door een aanval van de Mossad. In ieder geval, dat is een hele rare gebeurtenis wat hem overkomt. Over die signalgroepen, dat stinkt aan alle kanten. Dat is echt geheime dienstwerk. En dan heb je natuurlijk nog tal van andere mensen in die onderhandelingsteams met de Russen en de Oekraïners en met de Iraniërs. En dat zijn telkens allemaal dezelfde koppen. En die willen bij één ding en dat is conflict en strijd en oorlog en geld verdienen. En dat zijn gewoon lobbyisten die officieel in een overheidsfunctie zitten, maar in feite werken voor iets anders. En zo heb je er daar heel veel. En Trump heeft zich daarmee omringd, om maar niet te spreken van zijn schoonzoon, die natuurlijk een huisvriend van de Netanyahu is. Netanyahu's. Al dat soort dingen, ja goed, dat zijn indicaties voor het feit dat Trump niks te zeggen heeft. Hij is omringd met de verkeerde mensen en er komt ook verder niks uit. Het Oekraïne-conflict zou in 24 uur opgelost zijn. Nou, hij heeft daar niks in te vertellen. Sterker nog, zijn eigen beleid, zijn onderhandelingspositie wordt ondergraven door mensen om hem heen. Even kijken, dat vonnis. Oh, verschrikkelijk. Nou ja, we hebben dus verloren. De rechter die heeft in zijn gekochtheid besloten dat wij veroordeeld zouden moeten worden voor de proceskosten en de kosten van de tegenpartij. Dat is gebruikelijk als je iets verliest. Wij kunnen dat nu net betalen. Maar het probleem is nu, er liggen in dit vonnis zoveel aanwijzingen om in cassatie te gaan. Daar gaan we dus ook echt goed op oriënteren. Omdat echt heel veel dingen in ons voordeel staan in dit vonnis. En daar gaan we niet veel van weggeven. Het vonnis is trouwens publiekelijk te lezen op derechtspraak.nl of zoiets. Je kunt zoeken op vorderingen van de Blauwe Tijger, afgewezen versus de staat, zoiets heet het. In dat vonnis kunt u alles lezen, maar we gaan niet heel onze strategie. Maar er zitten heel veel aanleidingen in om te denken dat een cassatie misschien... Kijk, cassatie is natuurlijk het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Daar zitten een aantal hele linkse rechters. Dat is natuurlijk totaal dichtgetimmerd. Dan maken we de minste kans van alle rechtbanken in Nederland. Het punt is, ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat ik graag door wil naar het Europees Hof. Europees Hof voor de, hoe heet het ook alweer, rechten van de mens geloof ik. In ieder geval, dat is het hoogste rechtsorgaan van Europa. En ook de Nederlandse rechtspraak is daaraan onderhorig. Dus als we daar winnen, dan is alles van tafel. Hebben wij een rectificatie en moeten we natuurlijk gewoon 80 miljoen miljard schadevergoeding krijgen van de NCTV. En hopelijk gaat die toko helemaal failliet en kapot naar de kleren. Alleen de enige hobbel voor cassatie is dat het 30.000 euro kost in het proces. Dat zijn verplichte bedragen, niet alleen aan de griffiekosten en dergelijke, maar om zogenaamd om misbruik te voorkomen, heeft de wetgever het goed geacht om de tarieven van cassatieadvocaten wettelijk voor te schrijven, inclusief een voorcassatieadvies wat 4.500 euro ex-BTW kost en wat een cassatieadvocaat verplicht moet schrijven voordat de cliënt überhaupt kan beslissen of hij die zaak doorzet. Dus je bent op voorhand, zonder dat je ook nog maar een pleitnota of jota hebt geschreven, ben je eigenlijk al 4.500 euro verder en dan begint pas de teller te draaien. Nou, die 4.500 euro is al een probleem. Laat staan de verplichte kosten voor het hele cassatieproces zijn ook een probleem. We hebben er nu in totaal 90.000 euro in zitten. U heeft 55.000 euro gedoneerd in de afgelopen jaren en dat is geweldig. Maar om daar nu nog 30.000 euro in te stoppen, ik heb het niet liggen. En dat weten ze natuurlijk donders goed. Dus de kans is heel groot dat als dat geld niet komt, dat wij niet kunnen procederen in cassatie. Laat staan het Europees Hof. Dus we zijn wel aan het oriënteren, maar het staat of valt eigenlijk allemaal met die 30.000 euro die gewoon er moet komen. Anders dan gaan we niet in beroep. En daar hebben we 3 maanden de tijd voor. Dat is gelukkig even, maar dan moeten wij van de Blauwe Tijger wel echt het vertrouwen hebben van oké, die eerste 20.000 is al binnen. Hebben we apart gezet, dat hebben we ook voor de afgelopen zaak gedaan, is apart gezet. Dus we kunnen, als wij nu stoppen, kunnen we de veroordeling betalen, de proceskosten en de kosten van de tegenpartij. Dat zijn ook allemaal wettelijke percentages. Dat kunnen we dan betalen. Alleen als wij in cassatie gaan, ja, dan wordt dat weer uitgesteld. Gaan we in cassatie natuurlijk verliezen, want dat is de meest dichtgetimmerde rechtbank van Nederland. Worden we weer veroordeeld voor de proceskosten en dat zal dan meer zijn. Dus dat gaat om en nabij de 30.000 euro zijn. En dan is het doel bereikt dat wij naar het Europees Hof mogen. Ja, daar verwacht ik veel van. Daar kan die diffuse, totaal gecontroleerde rechtspraak in Nederland niet tegenop. Zo dichtgetimmerd is het daar niet. Die hebben hun eigen afspraken, wetten, jurisprudentie, die allemaal in ons voordeel zijn. Allemaal. Dus ook in Nederland, alle jurisprudentie was in ons voordeel. Altijd. Hebben we een beroep op gedaan. Alle andere vergelijkbare gevallen die door de NCTV zijn benadeeld, zijn allemaal gerectificeerd ofwel gesetteld. Bij ons wou de NCTV het niet. En blijkbaar omdat alle rechters gewoon op voorhand beïnvloedbaar waren en dit soort vonnissen kunnen vellen. En dat gaat bij de cassatierechtbank natuurlijk ook gebeuren, of het Hof van Cassatie. Dat is een groot complex probleem. En dat vonnis die onze hele argumentatie en onderbouwing totaal genegeerd heeft, het pleidooi van de advocaat met haar tamelijk revolutionaire argument van de privacywaakhond, is genegeerd. De rechter heeft wel in het vonnis daar iets over gezegd. En daar kunnen we echt mee vooruit in beroep. Alles is eigenlijk afgedaan met het feit dat de staat dit mocht doen. Ze vonden het wel oké. Hè, want ze hebben toch de staat tamelijk stevig aan de hand gevoeld. Onze argumentatie is totaal genegeerd. En de rechtbank heeft dus eigenlijk, de vorige rechter in eerste aanleg heeft expliciet vermeld dat de staat recht van vrijheid van meningsuiting heeft. Nou, wij hebben toen een memorie van grieven daartegen dat vonnis opgesteld en dat diende dus in dit beroep. De kern van onze grieven was grief 8, dat de staat geen vrijheid van meningsuiting heeft en dat dat niet bestaat. Is genegeerd door dit gerechtshof, in dit vonnis. Die belangrijkste grief is totaal genegeerd. Ze hebben hun eigen onderzoek gedaan, hun eigen conclusies aan het hele spulletje verbonden. Tegelijkertijd gezegd dat allerlei dingen die wij aandroegen, het was te laat of het was niet geëigend of wat dan ook. Terwijl je gaat in beroep tegen een vonnis. Een vonnis van een rechter in eerste aanleg. Deze rechtbank negeert niet alleen ons pleidooi en onze grieven, maar negeert ook gewoon het vorige vonnis. Ze hebben gewoon in feite alles overnieuw gedaan. En ons genegeerd, het vorige rechter genegeerd. Ja, waartegen ga je dan in beroep? Dat is heel bizar. Dus wij mogen geen nieuwe dingen aandragen, maar die rechtbank mag het allemaal wel. Dus niet alleen de staat heeft een soort vrijheid van meningsuiting, maar de rechters blijkbaar ook. Dus de hele manier waarop de jurisprudentie genegeerd is, waar wij een beroep op hebben gedaan en die allemaal in ons voordeel is, de manier waarop een groot deel van ons pleidooi van tafel is geschoven, ja, dat zijn allemaal dingen waarvan je denkt, waar zijn deze meervoudige kamer, waar is die helemaal mee bezig geweest? Ik bedoel, je gaat in beroep tegen een vonnis en dat hele beroep blijkt gewoon niet een beroep te zijn. Blijkt gewoon eigenlijk een herhaling van hetzelfde te zijn. En rechters die hun eigen gang gaan, pleidooien negeren, jurisprudentie negeren, rechtspraak negeren, eerdere vonnissen negeren, wetgeving van de privacywaakhond negeren. En gewoon zeggen, ja, nou ja, naar onze inschatting mag de NCTV dit wel doen. Een paar mitsen en maren, een paar ter overwegingen bij de NCTV is neergelegd of ze misschien toch de titel van het rapport zouden moeten gaan veranderen. Dat het niet over terrorisme gaat, maar dat het breder is. Dat zou wellicht een overweging voor de NCTV kunnen zijn. En de NCTV heeft op zitting al gezegd dat ze dat inderdaad intern ook wel eens overwogen hebben. Nou ja, u kunt die zitting terugkijken of u heeft hem misschien al gezien. Dan weet u dat die landsadvocaat dat destijds gezegd heeft. Een paar weken geleden bij Ongehoord Nederland mocht ik daar zitten om over de Raad van State te praten. En over de bizarre wijze hoe van vermenging van de rechtspraak met het OM, met de advocatuur en met de politiek in Nederland in zijn werk is gezet. In de Raad van State zitten allemaal ex-politici. In alle lagere rechtbanken zitten allemaal advocaten, voormalig officieren van justitie. Dat kruist elkaar maar over. En toen heb ik een pleidooi gehouden voor de oprichting van een aparte magistratuuropleiding. Waar je als advocaat niet binnenkomt, als officier van justitie niet binnenkomt, als politicus niet binnenkomt. Dat moet je gewoon gelijk al als student. Rechten moet je daarvoor kiezen en daarna mag je ook niet meer naar iets anders. Je komt die rechten, die magistratuuropleiding is echt bedoeld alleen voor rechters. Zonder enige kruisbestuiving met concurrerende juridische vakgebieden. Zoals officieren van justitie, zoals de advocatuur en blijkbaar ook de politiek. En toen wist ik het vonnis nog niet. Maar ook hier blijkt dus gewoon hoe ziek het allemaal in elkaar zit. En ja, ik heb eigenlijk niet eens meer zin om al die rechters die in die meervoudige kamer te woord hebben gestaan, om die te analyseren. Bij de vorige, bij de rechtbank in eerste aanleg, dat vonnis, dat werd gedaan door een eenvoudige kamer. Dus dat was een mevrouw, de rechter. Die bleek achteraf een nevenbaan te hebben bij het ministerie van Justitie, onze tegenstander in die rechtszaak. Zij bleek dus jobs te doen, klusjes op te knappen voor het ministerie van Justitie en ook vrouwelijk recht te spreken in zaken waar burgers proberen gelijk te halen tegen de Nederlandse staat. En dit mag allemaal in Nederland. Dus het is inderdaad heel ziek, maar dat wisten we al. Vandaar mijn hoop op het Europese Hof. Het kost heel veel geld en het heeft ons nog wel heel veel geld gekost. We hebben een crowdfunding lopen en als die crowdfunding binnen 2 maanden de eindstreep haalt, dan hebben wij er alsnog heel veel geld zelf ingestoken, maar u ook. En dan ga ik dat doen. Als wij nu stoppen met deze rechtszaken tegen de staat, dan ligt er een hele nadelige jurisprudentie. Die lag er natuurlijk ook al toen wij niks deden. Dat was in ons eigen nadeel. We kregen niks meer. We konden geen boekcontracten en vertaalcontracten meer afsluiten. We konden heel weinig nog doen. Maar die nadelen die blijven liggen als wij nu de rechtsgang afsluiten omdat wij geen middelen meer hebben. Dus help ons met middelen om deze rechtszaak tot en met het Europese Hof af te maken. We kunnen natuurlijk in cassatie ook gewoon winnen. Die kans bestaat. Heel klein, maar het kan. Maar ik heb vanaf het begin af aan gezegd, ik wil heel graag tot het Europese Hof procederen. En daarom moeten we nu die hobbel van 30.000 euro zien te slechten. Dat is een enorme hobbel, zeker in een tijd waarin meer alternatieve media om grote donatiecampagnes, of met grote donatiecampagnes werken. Dat begrijp ik ook. En ja, dan houdt het wel op. Dus als het niet, ik heb het niet liggen. En als ik het niet heb liggen en u heeft het ook niet liggen en mensen zijn zat van het in stand houden van een eigen zuil met eigen alternatieve media. Mensen die kop van jut zijn bij de NCTV en in de media, in de politiek. We krijgen nog die wet transparantie maatschappelijke organisaties, krijgen we over ons heen. Die draag ik met alle liefde, maar dan moet wel de zuil in stand blijven en niet in elkaar donderen. En die zuil, ja, die heeft gevaren van binnenuit en van buitenaf. En ik denk dat de gevaren van buitenaf groter zijn dan van binnenuit. Heel soms hebben we het ook wel eens over die streken van binnenuit wat daar gebeurt. Maar over het algemeen maak ik me daar niet, maak ik daar geen woorden aan vuil. En als we dat wel eens incidenteel doen, dan is dat natuurlijk niet... ja, dan verzwijgen we ook nog eens 95% van alle ellende achter de schermen die er ook plaatsvindt. Mensen die vuile streken uithalen, schade aanrichten. Het zal mij boeien, weet je. Sigaartje in de Provence van Nederland. En we gaan gewoon lekker door. Het is hier in alle rust in Groningen een fijne plek om te strijden voor de, ja, onze eigen zuil. En om af en toe kop van jut te kunnen zijn. En ja, soms u bij grote evenementen te ontmoeten en dat ook terug te horen in de vorm van complimenten en waardering. Alleen, ja, als wij in den breedte met die 400.000-500.000 mensen in Nederland die eigen zuil niet overeind kunnen houden, dan ploft uiteindelijk alles in. En dan komt dat digitale control grid in september door de EU, wordt dan uitgerold. En dan hebben we geen alternatieve media meer of zijn niet mondig genoeg meer om ons daartegen te verzetten. En dan hebben we niet de alternatieve media als zodanig nodig, maar wel als een organiserend en informerend wapen wat dan nog bestaat. En als dat niet meer bestaat, sorry, maar dan gaan we voor de bel. Je ziet het aan Catherine Austin Fitz, hoe enorm succesvol zij is in haar strijd tegen de Digital Control Grid in Amerika. Dat doet ze ontzettend goed. Ze bereikt veel mensen. Wij hadden onze alternatieve media veel eerder dan in Amerika. We hadden veel, heel veel. En dat is nu allemaal ofwel in handen van één man, of staat het allemaal onder enorme druk van van het rechterlijk apparaat. Of van het staatsapparaat, of van het kartel, hoe je het ook maar wil zien. Terwijl in Amerika zijn ze heel langzaam aan het bouwen geweest. Ja, ja, Joe Rogan is passé, die vertrouw ik niet. Maar we hebben Tucker Carlson, of ze hebben die. Die heeft toch bij vaak media optredens. Hij heeft goede gasten. We hebben natuurlijk Alexander Mercouris, de Duran, samen met Alex, hoe heet hij ook alweer? U weet hem vast wel. Dat zijn twee hele grote kanalen. Drie. Want Alex heeft eentje, Alexander heeft eentje en de Duran heeft er ook eentje. En dat, ja, en dan heb je nog tal van andere grote, belangrijke kanalen, gasten. En dat hebben ze langzaam opgebouwd en dat gaat nu toch wel redelijk goed. Omdat het langzaam is gedaan, omdat het niet overhaast is gedaan. Daar ligt echt een enorme mogelijkheid om weerstand te bieden in Amerika. Maar wat doen wij in Europa? We zijn verdeeld door talen, cultuurverschillen, ondermijnend gedrag van binnenuit, ondermijnend gedrag van buitenaf. En ja, dan houdt het op. Dus ik denk dat het is kiezen of delen is of we deze zuil overeind blijven houden, ondanks alle geëtter, of dat wij doorgaan, maar dan wel met uw steun. En ja, anders kan het niet. Dus ja, we gaan het de komende 3 maanden zien. Ik hoop dat u wil bijdragen. Ik hoop dat u, of als er iemand is die een nalatenschap wil doen of in één keer een grote bijdrage, dat wij die 30.000 geheel of bijna geheel gedekt hebben door één grote donatie. Ik zou er blij mee zijn en dan ga ik echt vol goede moed aan dat cassatieproces beginnen. Direct, dan gaan we direct het beroep aantekenen. Dan gaan we direct de advocaat in werking zetten en de jurist en de cassatieadvocaat dat alle verplichte adviezen en weet ik veel wat laten schrijven. En dan gaan we weer aan de gang en gaan we weer gewoon gas geven, want dat doe ik het liefste. En dat kan ik ook wel, denk ik. Nou, we zijn al heel erg op streek met Richard Poe en de Nederlandse vertaling van het boek. De Duitse vertaling komt daar dan direct achteraan. Ik doe het gewoon boek voor boek. En dan komen we in het Nederlands en het Duits uit met Richard Poe. Ik werk nog aan een ander boek, onder andere over de BIS. Kijken of we die mogen vertalen, of we daaraan kunnen krijgen. Of dat daar wederom alles stokt met contractagentschappen in Amsterdam. En als daar weer een grote uitgever in Amerika achter blijkt te zitten, ja, dan krijg ik hem niet. Want in Amsterdam blijft alles keurig in de doofpot. Tenzij wij deze zaak gaan winnen en de NCTV dus gedwongen wordt door de organisatie ofwel het Europees Hof om te rectificeren. Ja, nou, dat was de Waanzinbar. Lekker kort. Het is heet hier nog. Vandaag, als we hem uitzenden, is het waarschijnlijk al lekker afgekoeld. Maar wij gaan weer lekker zonnen, vitamintjes opdoen. Want ja, je weet nooit hoe lang dat regenachtige voorjaar, of wanneer het komt en hoe lang het duurt. En ja, dan wil je wel lekker je huid vol met vitamine D. Ja, dan kun je het weer helemaal lekker aan. We zijn nog niet eens in Italië of Spanje geweest in het voorjaar. Dat deed ik de voorgaande regenvoorjaren ook allemaal. Lekker hier gebleven, doorgewerkt. Epoch zit eraan te komen. Tal van nieuwe boeken. En ook een heel mooi boekje over aforismen. Dat heb ik al een keer genoemd, denk ik. Die staat in de webwinkel. En daar gaan we mee aan de slag. van Quinten Weterings, grosso modo. Fantastisch boekje, heerlijk pareltje. Van mensen die houden van de filosofie van wijn, van Robert Lem, van zeg maar dat genre boeken. Ja, dan moet u ook Quinten Weterings lezen. Eigenlijk eindelijk weer een jong literair talent, ook een denker van eigen bodem. Jong en veelbelovend. En zijn debuutboek. Met vol met aforismen, doordenkertjes voorbij, ja, zo in je eigen Provence. Dus mijn groeten vanuit de Provence van Nederland naar de Provence bij u thuis. Neem er een sigaar bij, een sherrytje of iets anders. Geniet van vandaag. En als het regent, dan weet ik het ook niet meer. Bedankt voor het kijken. Deel de video, like hem, doe het belletje aan, abonneer je op het kanaal. Adieu.